Tamei, tamei. Onrein, onrein. Met dit schreeuwen moest een man de Melaatse mensen in de omgeving waarschuwen dat hij Melaats was. Melaatsheid was een afschuwelijke ziekte. In het Hebreeuws Saraat. Deze Hebreeuwse term beschrijft een geestelijke ziekte. Dus deze ziekte gaat dieper dan de huid. Het was dan ook niet een arts die ernaar moest kijken, maar een priester. Die moest kijken wat er aan de hand was. Een koheen, zo heb ik uit de Torah al gelezen. De koheen kon aan de vorm van die melaatsheid zien wat de overtredingen van de Torah waren. Of was het geestelijke luiheid? Of was het misschien zelfs stilstand van de ziel? Verkleuring van huid en haar, van kleding, ja, zelfs de muren van iemands huis die konden verkleuren. Zo lezen wij aan het slot van dit hoofdstuk 14. De ziekte kon ook andere mensen infecteren. En daarom moet de melaatse geïsoleerd worden. Overal in de Bijbel, daar merk je dat mensen daar bang voor waren om melaats te worden. Maar ook ieder ding dat de melaatse aanraakt of waar hij op zit of ligt, wordt onrein. En ieder persoon die door een melaatse wordt aangeraakt, zelf als hij of zij die ziekte zelf niet krijgt, wordt onrein. En iemand die onrein was, werd buiten de gemeenschap geplaatst. Een vreselijke ziekte. Een melaatse was gedoemd een leven te leiden van ellende. Hoezo? De Torah overschrijden of geestelijke luiheid of zelfs stilstand van de ziel. Hoe kon men in die tijd, toen de Mishkan, de tabernakel, aanwezig was op aarde en dus God aanwezig was, nu melaats worden? Dat kon gebeuren door verschillende oorzaken. Zo wordt verondersteld bijvoorbeeld afgodendienst, diefstal, moord, leugen, maar ook vooral kwaadsprekerij. Kwaadsprekerij. We weten dat een beetje van Mirjam, de zuster van Mosje. Nota bene, eerst doet ze er alles aan om haar broertje te redden daar in de Nijl. En nu lezen we later in nummer 12, dan lezen we daar dat ze haar broertje even op het matje roept. Omdat hij in Exodus 2 getrouwd is met een Nubische vrouw. Waar dat nu zo erg? Mosje was getrouwd met Sipora. Sipora, wat een mooie naam. Vogeltje of vrouwelijk musje. En deze Sipora was een dochter van Midjan. En Midjan was weer een zoon van Abraham. Dus Sipora moest eigenlijk paken zeggen tegen Abraham. Wat was daar zo verkeerd aan? Maar Midjan betekent ook twist. Dus je kon wel iets verwachten. En Mirjam, die mooie naam Mirjam, ja, die betekent opstand. Of rebellie. Even een quote van een rabbi die zegt, namen zijn geen toeval, maar die worden goddelijk geïnspireerd. Ouders krijgen als het ware een kleine profetie wanneer zij hun kinderen een naam geven. Hoe dat nu precies met vernoemen zit, dat weet ik niet. Maar een naam, ik ben genoemd, maar een naam draagt altijd iets in zich mee. Hier speelde dus een andere oorzaak. Hier was iets anders aan de hand met Mirjam. Die was jaloers. Want Mosje had direct contact met God. En zo lezen we, Aaron gaat met haar mee. Nou, dat weten we van Aaron. Die was wel vaker een beetje meegaan. Maar dan gebiedt God hen om naar de ontmoetingstent te gaan en de engel des Heren die spreekt hen even ernstig toe. En zo staat er, nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam die werd zo wit als sneeuw. Ze werd getroffen door huidvraat. 7 dagen lang moest Mirjam buiten het kamp zijn. Daar had ze tijd om na te denken en in opstand te komen tegen kwaadsprekerij. Ja, daar kon ze rebelleren tegen de roddel. Och, beste mensen, wat kan roddel niet wat teweeg brengen? Er wordt iets bedacht of je hebt iets gehoord en je maakt het even mooier. Ja, of een beetje zwarter. Zo vertel je het vaak door. Maar van jaren en sissen leer je het meeste. Wat een pijn kan er ontstaan uit verdraaide, leugenachtige woorden. Jacobus weet dat heel goed te verwoorden. Jacobus zegt in zijn brief, wij leggen de paarden een bit in de mond en wij besturen daarmee hun hele lichaam. Of een ander voorbeeld, hij zegt, een groot schip, al worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden bestuurd door een klein roer. Een tong is een klein lichaamdeel, maar zie hoe een klein vuur een groot hoop hout aansteekt. Door haar, die tong, loven wij God de Vader, en door haar, die tong, vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God zijn gemaakt. Nou ja, die tong wordt natuurlijk in beweging gezet door je hart, want daar worden die dingen geboren en via hersenen wordt dat dan naar je tong gestuurd. Luther, een kerkvader, die noemde deze brief een strobrief. Hij zag deze brief niet als gezaghebbend. Nou, dat kunnen wij natuurlijk ook wel een beetje begrijpen als wij weten hoe die laatste geschriften van Luther waren. Antisemitischer kon het niet. Verschrikkelijk wat Luther in het laatste van zijn dagen heeft opgeschreven tegen het door God uitverkoren volk. En als Luther had geweten wat op zijn verjaardag in 1938 in de nacht van 9 op 10 november heeft plaatsgevonden, wat toen in gang is gezet tegen het door God uitverkoren volk. Bovendien was er nog een heikel punt voor Luther. Immers, Jacobus zegt, een geloof zonder werken is een dood geloof. Dat beamen wij, ja toch? Uit gehoorzaamheid trouw zijn aan de leefregels. Torah doen. Ja, soms strijken bijbelteksten wel eens tegen je haren in. Ook al heb je er niet zoveel. Terug naar die kwade tong. Roddels. Lashon hara in het Hebreeuws. Dit brengt wel de zwaarste vorm van sarre as. Melaatsheid, huidvraat, nee. En als wij komende weken verder lezen in deze hoofdstukken van Leviticus, in Leviticus 19, dan staat er dat de Torah ons oproept om in je hart geen negatief oordeel te dragen tegen de naaste. Maar je zult je naaste lief hebben als jezelf. En hier wordt een woord gebruikt, in 19 vers 17, daar staat tochaga. En dat betekent dat je, als er iets is tussen jou en je naaste, dan moet je dat opbouwend, positief en constructief benaderen. Geen negatief moreel oordeel, maar een stukje terugkoppelen naar bewustwording. Tegenwoordig noemen we dat feedback. Goede, positieve feedback leidt tot bewustzijn bij de ontvanger. En dat is iets anders dan je mening geven. Immers, mijn model van de wereld hoeft niet per definitie leerzaam te zijn voor de ander. Nog verder in Leviticus 25, daar lezen wij dat wij onze naasten niet mogen verdrukken en uitbuiten. En schriftgeleerden, van rabbijnen tot theologen, die zijn het van het Hebreeuws hier erover eens dat het verdrukken van je naaste te maken heeft met harde, pijnlijke woorden. Onaas de varim, woorden die iemand verdrukken. De spreukendichter haalt dat veel aan in de spreuken. Dood en leven zijn in de macht van de tong, zegt de spreukendichter. En zo vind je in alle stukken 17 en 18 tongteksten in de spreukenbrief. Een roddel is als het ware een A4 waar je allemaal verkeerde dingen van je naaste op hebt gezet. Je gaat op een hoog gebouw staan. Je scheurt het in stukjes en je laat het waaien. Het kan nooit meer bijeengebracht worden.
Menselijk gezien.
Of een tong is een geladen pistool. Terwijl de kogels nog in de huls zitten, kunnen zij nog gericht en gestuurd worden. Maar zodra de schutter heeft geschoten, is er geen controle meer. Menselijk gezien. Tamee, tamee. Onrein, onrein. Zo begon ik straks. Dit is al een roep uit de vorige parasha, namelijk uit Leviticus 13. Daar begint het al over melaatsheid. Zo belangrijk is dat hier. Zoveel teksten, hoofdstukken worden hier over melaatsheid gesproken en geschreven. Hij, de melaatse, die moest dan naar de priester gaan en de priester moest hem nauwkeurig onderzoeken. En als de priester hem genezen had verklaard, dan werd hij geplaatst voor het aangezicht van de eeuwige. Twee levende reine vogels werden er genomen. Eén werd geofferd en de andere kreeg de vrijheid. Wat een mooi beeld is dat. Twee duiven. Omdat ik als kwaadspreker ook een luisterend oor nodig heb. Of twee duiven. Dood en opstanding. De melaatse moest zich helemaal scheren, zelfs zijn wenkbrauwen en wassen. Ja, alles wat verontreinigd was, dat moest hij wegdoen. En dan nog dit uit de parasha, uit het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. Bloedstrijken op rechter oorlel, bloedstrijken op het duim van je rechterhand en het bloed van de duim werd gestroken op de grote teen van je rechtervoet. Dat klinkt ons tegenwoordig maar wat vreemd in de oren. Waarom op het oor, op die oorlel? We hebben het gezongen. Sma Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Hoor Israël, luister. Dat doe je met je oren. Het oor staat voor luisteren. Luisteren naar de Torah. We moeten daarnaast aandacht hebben hoe wij horen en wat wij horen. Let op wat je hoort en let op hoe je hoort. En dan de duim van die rechterhand. Die hand staat voor acties. En die voet van die rechterteen, die voet staat voor wandel, voor je levensgedrag. Alles heeft een doel. Dan de haftra, ja, vier melaatsen. We hebben het niet helemaal gelezen dat gedeelte, maar als je het hele gedeelte leest, zie je dat er een hoofdman is, die gelooft niet dat God bij macht is om die Syriërs, die Samaria hadden overvallen, te verjagen. Hij gelooft het niet. Maar die vier melaatsen, die de dood toch al in de ogen zagen en die dachten, misschien kunnen we de oorlog overleven om naar die Syriërs te vluchten, die zagen dat het hele kamp verlaten was. Er was genoeg voedsel, goud en zilver, maar alles was verlaten. Ze gaan het eerst verzamelen, maar dan begint hun geweten te spreken. En ze bedachten ook dat ook hun eigen volk in grote nood was. Wat apart is, dat je leest niet wat het voor gevolgen heeft gehad voor die melaatsen. Wel lees je dat ze meer ontzag hadden voor het woord van God dan voor die hoofdman. Die heeft zijn ongeloof duur moeten betalen. Het kostte hem zijn leven. Voor wij naar het vernieuwde verbond gaan, heb ik mezelf een vraag gesteld. Hoe ga ik om met melaatsen? Met mensen die buiten de gemeenschap staan. Soms is het wel eens een beetje moeilijk. Of hebben jullie dat niet? Ben ik weer de enige? Dat zou best kunnen. Maar ik heb mezelf de vraag gesteld, neem ik wel tijd genoeg voor hen? Heb ik wel aandacht voor hen? Heb ik wel iets voor hen over? Of, wat ook wel eens is gebeurd, dat ik vluchtig iets schenk, zonder aandacht te geven. Dus, geven zonder beleving. Waarom geen oogcontact? Waarom geen hand op een schouder? Of even een vriendelijk woord? Geen kogels? Ook geen losse vlodders, maar gewoon een woord van liefde. Omdat wij uiteindelijk beide gemaakt zijn naar het beeld van onze schepper. Ook zelfs dan nog over een ondankbare ontvanger is. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En er was ook een keer een man, en nu kom ik even voor, die zijn werk had in een kantoor in de stad en elke dag met de trein aankwam op het station. En elke keer als hij daar op het station aankwam, zag hij daar een zwerver zitten. Met een pet voor zich en die zwerver die verkocht pakjes. Maar die zwervers zagen al niet zo hele mooi uit. En ook die Pakistanen die waren een beetje snuisterig natuurlijk. Maar die man, die kantoorman, die elke week daar langs lang, 5 dagen in de week, die gooide elke keer een euro in de pet van die zwerver. Dat deed hij 5 dagen in de week. Zonder een pakje kauwgom aan te nemen en zonder een woord met die man te wisselen. Dat deed hij 3 jaar lang. Elke 5 dagen in de week, dat zij er langs kwam. Maar na 3 jaar sprak een keer die zwerver sprak hem aan. Hij zei, meneer, mag ik u wat vragen? En de kantoorman, die bleef staan, natuurlijk. Hij zei, ik ben u heel dankbaar dat u elke dag als u hier langs komt, een uur van mij in de pen doet. En dan heeft u nooit iets verkocht, gegeven van mij. En elke keer, en dat al 3 jaar lang. Maar zei hij, maar hij stopte heen en hij werd heel voorzichtig. Hij zei, meneer, u moet niet boos worden, maar de prijs van het kogelpakje zijn omhoog gegaan.
De menigte had Yeshua horen spreken op die Galileese heuvel. En ze waren onder de indruk. Onder de indruk van zijn woorden. Hij had gezegd, goede werken staan centraal. Geen jota als titel van de Torah zal voorbij gaan, totdat alles is geschied. En wie de geboden afschaft en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk. Ja, je moet je naaste lief hebben, ja zelfs je vijanden. Liefdegaven geven, zonder dat de menigte het ziet. Bid in het verborgene, verzamel geen schatten op aarde en kijk naar de vogels in de lucht. Zij maaien niet en zij zaaien niet. En denk om die dikke balk in je eigen ogen. Wees op je hoede voor valse profeten en zie aan de boom hoe de vruchten zijn. En bouw je huis niet op het zand, maar bouw je geestelijk huis op een rots. Dat laatste zou ik voor deze tijd vertalen. Sla zoveel mogelijk lange, dikke heipalen in de grond die steunen op de Torah. En verplaats je vooringenomen geloofspiketpaaltjes eens. Zodat je de Bijbel helemaal gaat lezen. En niet alleen wat je het beste uitkomt. Want anders begrijp je er niks van. Dan kan je het niet vatten. Maar dan komt die melaatse door de menigte naar Yeshua. Door de grote menigte staat er. Hoe kan dat nu? Er waren immers strikte instructies voor melaatse. De kleren moesten gescheurd zijn. Zijn hoofdhaar moest loshangen. En hij moest zijn bovenlip, snor en baard bedekken. En roepen, tamee, tamee. Iedereen moet zijn geschrokken. Besmettingsgevaar. Wat doet die man hier? En stel dat hij je aanraakt, dan werd je zelf onrein. Zelfs al was het in het verborgene. Dus als hij of zij het niet voelde, maar er later aangekomt, dan was je ook nog een keer schuldig, staat in Leviticus 5 vers 3. Hoe kon deze man nu Yeshua naderen? Een rabbi. Een man van God. En uit Joodse bronnen weten we dat rabbis trots waren op hun reinheid. De ene rabbi gooide stenen naar hem in laatste. En een andere rabbi verstopte zich voor hem in laatste. Ja, er is zelfs een rabbi geweest in de tweede eeuw, rabbi Meir, die zei, ik eet geen ei als dat in de straat gekocht is waar een melaatse rondloopt. En dan vraagt deze melaatse ook nog, als u wilt, kunt u mij reinigen. Hij vraagt niet, kunt u mij genezen? Nee, hij vraagt, wilt u mij reinigen? Reinigen betekent meer dan genezen. Het is ook vergeving schenken. De relatie met God herstellen. Yeshua, kunt u mij reinigen? Mijn zonden wegnemen? Mij herstellen? Shalem geven? Dat is heel maken?
naar lichaam en ziel. Deze man was een hunkerende ziel die buiten de gemeenschap stond. Buiten de liefde van de mensen. Wat zou Yeshua doen? Je hoort de menigte denken. Een rabbi mag geen orijn aanraken. Hij moet 2 meter afstand houden. Deze rabbi had een heilige missie. Hij zal de tempel reinigen. Door Romeinen verslaan. Hij heeft net een grote scherpe reden gehouden. En nu komen de grote daden. Ga weg man, jij ziet het. Jij verziekt deze hele optocht. Maar dan zegt Yeshua. Ik wil het. Word rein. Tahor. En op hetzelfde ogenblik wordt hij rein. Van Tamei naar Tahor. Yeshua wil het. En dat is de wil van Torah doen. Bezorgt Yeshua ons nu niet een probleem? De Torah zegt dat je geen onreine mag aanraken. Je wordt een zelf onrein. Kan Yeshua onrein worden? Bovendien weten we dat Yeshua meer onreine mensen heeft aangeraakt. Of hij werd door onreine mensen aangeraakt. En natuurlijk ging Yeshua voordat hij naar de tempel ging naar het mikwee. Dat was de gewoonte. Daar deed hij alles in mee. Want als hij dat niet zou hebben gedaan, hadden we dat vast wel gelezen van zijn tegenstanders. Die op valse beschuldigingen uit waren. Waren dan de heiligheid en reinheid van Yeshua krachtiger dan de onreinheid? Een moeilijke zin. Ik kwam hem tegen, niet van mezelf. Die zegt, verontreinigen heeft plaats waar de macht van het verderf groter is dan de macht van het heil. Verontreiniging heeft plaats waar de macht van het verderf groter is dan de macht van het heil. Yeshua is zo machtig dat de stroom van macht die van hem afstraalt, het verderf niet alleen afweert, maar ook onreinheid reinigt. De vleesgeworden Torah raakt het gedorven onreine vlees van de Melaatse man aan. En wat verder opvalt is dat hier niet staat dat de Melaatse gereinigd wordt, maar de Melaatsheid. Dit wijst erop, en je kon het al lezen in de Torah-lezing, dat die Melaatsheid een zelfstandige macht is. Want zelfs de huizen werden onrein, de muren. En deze zelfstandige macht, die maakt de mens onrein. Hier verdrijft Yeshua de macht niet, zoals hij demonen doet uitdrijven, maar de Melaatsheid reinigt hij. Dit kan wel eens betekenen, als we terugzien naar het eerste gedeelte wat we gelezen hebben uit de Torah, dat melaatsheid een ontaarding is van iets dat bij ons mensen hoort. Want wat hebben wij straks gehoord? Kwaadspreverij, rol, moord, diefstal en nog meer van dat zonden die de 10 leefregels ons verbieden of zeggen ons laten te doen. Niet te laten te doen. De huid die wit werd als sneeuw, schurftig was en vol van zwellingen, die huid is een vervanging van de oorspronkelijke lichtglans die de eeuwige de mens gaf in de tuin van Eden. En als de zonde de mens die lichtglans doet verliezen, daar in de tuin van Eden, dan is dat een woord licht is in het Hebreeuws oor. En dat begint met een alef. En alef staat is de eerste letters van het Hebreeuws alfabet. En dat staat voor God. Maar dan staat er, God geeft de mens een andere huid. En dat woord is ook oor. Je hoort geen verschil. Alleen dat begint met een andere letter. Met een ayin. De godsletter is er niet meer bij aanwezig. Je hoort het verschil niet. Maar je ziet het aan de letters. En daarom zeggen de rabbijnen ook, let niet alleen op de woorden, maar ook op de letters. Want elke letter staat op zijn plaats in de Bijbel. De Torah in het vlees raakt deze geïsoleerde verlatene aan. En daarbij wordt het isolement gebroken. Door hem, die onze zwakheden op zich heeft genomen en onze ziekte gedragen, zonder zelf zondig te worden. En dan zegt hij, denk erom dat je dit tegen niemand zegt, maar ga heen,
Laat jezelf aan de priester zien en offer de gave die Mosje heeft voorgeschreven. Yeshua weet dat wonderen een bijzondere aantrekkingskracht hebben. Mensen uit alle eeuwen zijn daar dol op geweest. En ook in onze tijd zijn er mensen die speuren naar geloofsspektakel. Wonderen trekken kijkers. Maar Yeshua wil geen kijkers. Hij wil volgers. Mensen die aan het stoffen hem durven te volgen. Daar gaat een man minstens 3 dagen lopen van Galilea naar Jeruzalem. Wat zal die priester geroepen hebben? Een melaatse die aan de poort staat en die wil dat ik hem moet ontvangen. Ik moet hij zien dat zijn melaatse is weggegaan. En dat ik moet hem onderzoeken en daarna wil hij ook nog offeren. Dat kan toch bijna niet? 2 duiven worden gebracht en een grote schaal bronwater uit de vijver van Siloam. Bronwater is hier een teken van genade. Want voor dit bronwater hoef je geen put te graven. Het wordt je zomaar gegeven. En dan, de man ziet een duif wegvliegen en hij haalt eindelijk de vieze doek van zijn gelaat. Waar moet hij nog een lam offeren? Hij weet dat hij voor het aangezicht van de eeuwige mag komen. Hij is een levend bewijs van de macht van Yeshua, de rabbi die hem aanraakte, die hiermee de Torah liet gelden. Dit voorval is niet onopgemerkt gebleven, want Lucas in Lucas 5 schrijft erover dat de leiders die sturen spionnen vanuit Jeruzalem naar Galilea om Yeshua in de gaten te houden. Deze genezing brengt Yeshua weer een stap dichter bij het kruis. Daar zal hij het lam offeren voor zijn reiniging. Dat lam, dat is hij zelf. Je kunt je afvragen hoe het komt dat wij de ziekte Tsaraat nu niet meer zien. Het is geen lepra, zoals soms wel wordt vertaald. Nee, laatstheid was een waarschuwingsziekte. Er is iets niet goed aan mij. Misschien komt het omdat onze ziel zo verhard is. Zo ver afgedaald in deze amorele wereld, dat het niet in staat is om een waarschuwingsteken te geven. Willen wij gered worden van ons geestelijk Egypte? Willen wij toegeven dat wij hardleer zijn en dat wij ook nog afgoden nalopen? Dat we onze tong soms nog gebruiken als een mitrailleur? Hebben wij ook niet een harde huid en soms dubbel vel voor de kop? Durven wij ook toe te geven dat we bouwen een eigen koninkrijkjes? Dus wij eigenlijk helemaal niets beter zijn dan die melaatsen? Dat ook wij Yeshua nodig hebben? Hij die kwam als een hulpeloos kind. En die als mens zich niet verdedigde. Terwijl hij had zijn vader had kunnen bidden om meer dan 12 legioen engelen ter beschikking te stellen. Om onze overtredingen is hij overgeleverd. Onze onreinheid heeft hem het leven gekost. Maar de eeuwige heeft zijn ziel niet verlaten en zijn vlees heeft geen ontbinding gezien. En zijn vader heeft hem doen opstaan. Opgestaan voor onze rechtvaardiging. Mijn naamgenoot verder schuurde die dicht in 1931. Zuinige mij, Heer, zuinige mij. Ik weet mij zwart van alle zonden. Ik kan haast net meer leven en bidden. Zuinig je mij, Heer. Ik zeg het hem soms na. Tamee, tamee. Maar ook roep ik Tahoor, want ik weet dat mijn verlosser leeft. Zijn wij allen een levend bewijs van Tahoor? Zijn wij een getuigenis van zijn onbaatzuchtige liefde? Kunnen wij daar amen op zeggen? Amen. Thank you.